Dit is de Onzichtbare Collectie. Dit is een podcast van Mares, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht. En in de Onzichtbare Collectie kun je luisteren naar kunstwerken.
Wij kregen dan van de hoogzuster te horen, hier heb je een bosje freesia's. En oh, dat zet ik in een vaasje. Nee, niet in een vaasje, zuster.
Soms kan kunst zo'n grote indruk op je maken dat die ervaring nog lang in je hoofd kan blijven ronddwalen.
En die opa hoed had één grote wens. Een kleinzoon.
De Onzichtbare Collectie bestaat uit mensen die over zulke ervaringen vertellen. Wat zagen ze? Hoe groot was het? Wat stelde het voor? Waar dachten ze aan?
Stel je voor dat je in die bak wordt gegooid en tussen die spulletjes moet zwemmen. Misschien ruik je wel bloedspetters of raak je gebruikte watjes aan. Brrr.
Hier mag iedereen een verhaal over een kunstwerk vertellen. Van jong tot oud en van toevallige voorbijganger tot doorgewinterde museumbezoeker. En door naar zulke kunstverhalen te luisteren kun je zonder het kunstwerk te zien daar toch een beeld of gevoel bij krijgen. En is het bijna alsof je zelf voor dat kunstwerk staat. Misschien dat je daarna ook wel op die manier naar dat kunstwerk of naar andere kunstwerken kunt kijken. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Welkom bij de podcast. Dit is een speciale aflevering die is samengesteld door een gastcurator. Deze helpt ons op weg door de steeds groter wordende Onzichtbare Collectie. Waar te beginnen? En dit keer is die gastcurator Noor Goossens. Zij geeft als freelance cultuureducator workshops bij Mares. We gaan luisteren naar de verhalen die zij uit de Onzichtbare Collectie heeft geselecteerd. En ik praat met haar over waarom nou juist deze verhalen. Wat viel haar daaraan op? Noor, welkom in de podcast.
Ja, dankjewel.
Jij hebt ook uit de grote hoeveelheid verhalen die in de Onzichtbare Collectie zitten een selectie gemaakt.
Ja.
Van drie verhalen.
Ja.
We doen dit natuurlijk ook om te kijken wat zit er in die verhalen, waarom, hoe werken ze? En hoe maak jij dan een selectie? Wat heb jij uitgekozen?
Ja, ik heb eerst heel veel verhalen beluisterd.
Mm-hmm.
En toen kwamen er eigenlijk automatisch voor mij drie naar voren. En vooral kwam er al een thema naar voren.
Ja?
Namelijk het thema het woonzorgcentrum. En op dat moment kwam dat voor mij naar boven, omdat ik daar zelf op dat moment werkzaam was.
Aha.
Dus daar was ik in mijn hoofd heel veel mee bezig.
Ja.
Dus koppelde ik automatisch ook de fragmenten die ik luisterde daaraan.
Ja, het eerste fragment waar we naar gaan luisteren is opgenomen door iemand die in een woonzorgcentrum woont.
Ja.
Kan je vertellen hoe deze opname gemaakt is?
Ja, zeker, want deze opname gaat niet over een kunstwerk.
Ja.
Deze opname komt voort uit een samenwerking tussen een woonzorgcentrum en een school vanuit Mares.
Mm-hmm.
En in dat project hebben leerlingen zelf een plant gemaakt en daar een verhaal bij opgenomen.
Mm-hmm.
En toen is Mares met die verhalen en met die planten naar een woonzorgcentrum gegaan. Die hebben ze daar met de bewoners gedeeld. En toen hebben de bewoners vanuit hun eigen herinneringen weer verhalen met Mares gedeeld over planten.
Ja, dus verhalen die dus ook begonnen op een of andere manier de ervaring of een herinnering met een plant of de natuur, hè?
Ja, ergens zit die link tussen een herinnering en dan de natuur.
Ja, en dat gebeurt dus ook in het eerste verhaal. En daar gaan we dan nu naar luisteren.
Ja.
Ongeveer 50 jaar geleden zat ik al in de zorg, verpleegkundige. En in de opleiding moesten wij ook mensen verzorgen. Kinderen, baby's, maar ook oude mensen. En ja, helaas, oude mensen, als ze heel erg ziek zijn, dan gaan ze, sterven ze. En wij moesten de mensen ook helemaal verzorgen dan. Als ze dood waren, wassen, aankleden. En wij moesten ook de mensen naar het mortuarium brengen. En in de kist leggen. Wij kregen dan van de hoogzuster te horen, hier heb je een bosje freesia's. Dan denk je, oh, dat zet ik in een vaasje. Nee, niet in een vaasje, zuster. Die heb je knopspelden. En dan ga je elk knopje, elk bloemetje apart, leg je dan om het hoofdeinde van de persoon die daar in de kist ligt, maar ook op het voeteinde. Dat is allemaal satijn. En dan met een knopspeld maak je dat vast. Ja, waarom dat dan? Nou, als iemand daar zo lang ligt, ruikt het allemaal niet zo lekker. En freesia's hebben een verfrissende, wat zoete geur. En dat is gewoon heel prettig. Want wij moesten ook s'avonds, zeg maar, als het bezoek kwam, net het bezoek, gaan bidden. En dan kwam je binnen in het mortuarium. En dan rook het helemaal lekker fris na de freesia's. En de freesia's die kunnen de kleur hebben van wit en van geel. Dus vaak maakten wij zo'n klein setje, net zoals je druiven hebt. He, het zit ook aan zo'n trosje. Die freesia's zit ook aan het trosje. En dan moest je alleen de bloemetje eraf halen, zodat je bijna het steeltje niet zag. Dus alleen de bloem. En je hebt ze dus in geel en in het wit. En ik vond geel eigenlijk wel een hele mooie, warme kleur.
Nou, in dit verhaal, je moest wel heel veel wachten tot de natuur kwam, hè? Tot de bloem kwam.
Inderdaad, het voelt eerst als een heel zwaar verhaal.
Ja.
Ze heeft dus zelf ook in de zorg gewerkt. En ja, het gaat over het opbaren van overleden mensen. Ja, dat is een heel zwaar thema. Maar omdat ze het uiteindelijk vanuit die bloem gaat vertellen, vanuit de freesia, wordt het een veel lichter verhaal dan dat je zou denken.
Ja. En zie je ook de zorg die er gepleegd wordt. En ook met de liefde waarmee ze dat doet ook. Hè? Dat, het gaat inderdaad, wat je zegt, om iets, om de dood. Maar daar is wel iets heel moois omheen verzonnen om het, voor de familie, om voor de overlevenden prettiger te maken.
Ja, inderdaad. Dit verhaal gaat voor mij echt over de kracht van die bloem, van de natuur en de verzorger inderdaad.
Ja.
In mijn werk in het woonzorgcentrum zie ik dat ook vaak terug. Het is natuurlijk een hele vervelende situatie als je niet meer thuis kan wonen en dan uiteindelijk in een woonzorgcentrum moet gaan wonen. Vaak moet het.
Mm-hmm.
En dat je dan alle verzorgers om je heen hebt, al dat verzorgend personeel dat met zoveel aandacht en liefde en zorg voor die mensen zorgt,
ja,
om het toch iets fijner te maken.
Dat is ook de reden waarom jij dat waarschijnlijk doet. Dat vind jij zelf ook prettig om te doen.
Ja. Ik doe wel mijn best daarin.
Ja. Ja, zoals deze mevrouw ook, dat zij af en toe naar het mortuarium moet. Is dat ook iets wat jij moet doen in het woonzorgcentrum?
Nee, ik hoef dat niet te doen in het woonzorgcentrum. Ik begeleid een bewoner met dementie.
Ah ja. Het tweede fragment is ook opgenomen in een woonzorgcentrum in Maastricht.
Ja, inderdaad.
En het is een iets wat ander verhaal.
Ja.
Maar die context was voor jou natuurlijk al wel iets waarbij je op aanging toen je selectie maakte, hè? Van het woonzorgcentrum. Wat gebeurt er in dit fragment wat jou dan opvalt?
In dit fragment valt me heel erg op dat het over verschillende generaties gaat.
Mm-hmm.
En in een woonzorgcentrum zie je natuurlijk heel veel generaties voorbij komen. Dus daardoor sprong deze er voor mij uit.
Ja, nou ja, de bewoners zijn natuurlijk wel meestal de ouderen.
Ja, zeker. Maar er komen heel veel mensen langs.
Precies, ja. De bezoekers, die zijn jong en oud.
Ja.
Ja, en dat kunnen we in dit fragment horen.
Ik had een poster gezien. Het was een reclame voor de Volkskrant. En daar stond een oude man. En die droeg in zijn armen een jongetje. Een jong iemand. En dat heeft mij zo gegrepen en zo. En toen mijn kleinzoon Stan geboren werd, toen dacht ik aan die reclamefoto voor de Volkskrant. En ik dacht, ik ga voor Stan, mijn kleinzoon, ook proberen een schilderij te maken met een oudere man en in zijn armen een kleinzoon. In dit geval heel concreet Stan. En ik heb toen een schilderij maken noemen wat ik voor hem maakte, Opa Hoed. En we noemen hem zo omdat hij bijna dag en nacht een hoed droeg. En die opa Hoed had één grote wens, een kleinzoon. En als hij met zijn groene vingers in de aarde van zijn tuintje voette, dacht hij aan zijn kleinzoon. Hoe zou die groeien en groter worden? En wat zou hij later worden? Automonteur, vliegtuigpiloot, leraar, schipper, rechter of misschien wel boer. Eindelijk werd zijn wens vervuld. Een prachtige kleinzoon van maar liefst 4 kilo werd geboren. Opa Hoed wiegde zijn kleinzoon in de armen en dacht, kleinzoon, kleinzoon, alles kun je van mij worden, behalve ongelukkig.
Nou, een lief verhaal.
Ja, precies, echt een heel lief verhaal.
Dat het inderdaad gaat over verschillende generaties.
Ja.
En het is ook een voorbeeld waar de onzichtbare collectie natuurlijk eigenlijk in zijn geheel om draait. Hè? Dat het gaat om een verhaal dat voortkomt vanuit ja, het zien, één keer misschien maar, van een bepaald beeld. In dit geval dus gewoon van een reclame in een krant. Dat iets losmaakt. En waar deze persoon er vervolgens zelf iets mee gedaan heeft.
Ja, inderdaad. Deze persoon heeft een algemeen beeld gezien. Een beeld van, of waarschijnlijk een foto, ja. van een persoon met een kleine persoon in de armen.
Ja.
En dat dat dan voor inspiratie zorgt. En dat die dan meteen denkt aan, oh, een kleinzoon, mm-hmm. dat zou ik willen. Of aan zijn eigen kleinzoon denkt.
Ja.
Dat dat meteen voor inspiratie zorgt.
Ja. Ja, en dat het dus ook niet eens per se een groot belangrijk kunstwerk hoeft te zijn. Maar dat het eigenlijk van alles kan zijn wat je in je dagelijkse omgeving kan tegenkomen. Of misschien dat zo'n reclame misschien ook al gezien kan worden als een soort klein kunstwerkje.
Ja, inderdaad. Dus maar hoe je het bekijkt.
Dat is ook leuk eraan, inderdaad.
Het is wel interessant dat het schilderij Opa Hoed is gemaakt met het idee van, oh, hoe zou mijn kleinzoon laten worden? Welk beroep zou hij laten gaan doen?
Mm-hmm.
Maar als ik de bewoners zie van het woonzorgcentrum, dan denk ik, ze hebben al zoveel meegemaakt. Ze hebben allerlei beroepen uitgevoerd.
Ja.
Allerlei richtingen al zijn uitgegaan in hun leven. Maar waarschijnlijk zijn ze er ook achter, zoals de schilder van Opa Hoed ook zegt, alles kan je van mij worden, behalve ongelukkig. Zijn zij er waarschijnlijk achter dat het enige wat belangrijk is, gelukkig zijn is. En ja. dat het ook niet uitmaakt hoe je daar komt.
Precies.
Of welk beroep je uitvoert.
Ja. Ik weet niet hoe oud dat kind nu is, maar als dat kind dat nu zou horen, dan is dat een boodschap die hij in zijn oren moet knopen.
Ja, precies. Dat het, als hij, stel hij moet een opleiding kiezen
ja.
en hij denkt, oh, dit is een hele grote beslissing, want zo voelt dat dan ook. Als hij dan het schilderij Opa Hoed ziet, dat hij denkt, oh, het maakt niet uit als ik maar iets doe waar ik gelukkig van word.
Precies, ja. Van de, mm-hmm. van de wijsheid van ouderen,
ja.
waar we iets van kunnen leren als jongeren, ja. Kunnen we naar het volgende fragment.
Ja.
Hoe valt dat voor jou dan samen? Waarom heb je deze derde uitgekozen?
Nou, de vorige die was heel liefdevol. En ik zie dat ook in een woonzorgcentrum. Dat wanneer er een kind binnenkomt, maakt ook niet uit wiens kleinkind dat is.
Hmm.
Dan voel je de ruimte lichter worden.
Ja.
Je ziet overal glimlachen. Je hoort ook overal liefkozende geluiden richting dat kind.
Mm-hmm.
Dus dat zijn hele mooie momenten in een woonzorgcentrum. Maar toen ik naar het volgende fragment luisterde, toen moest ik denken aan juist de andere kant van het woonzorgcentrum, die daar eigenlijk tegenover staat.
Ja, maar er toch echt natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden is.
Ja, precies.
Dan gaan we naar luisteren. En het is ingesproken door Marjolein Schuman.
Ja.
Stel je eens voor, je bent aan het lopen en botst tegen een glazen wand op. Je kijkt er doorheen en wat zie je? Afval. Niet zomaar uit de vuilnisbak of geen plastic soep, maar heel specifiek afval dat een voornamelijk wit gekleurde berg vormt. Ziekenhuisafval. Geen bloederige lichaamsdelen gelukkig, maar wel allerlei verpakkingen, kapjes, propjes, verband, watjes, injectiespuiten, bakjes. Een grote berg medisch afval, gepropt achter dat glas. En dat glas waar je tegenaan loopt is een vierkante bak, een hele grote bak. Wel kleiner dan een kamer, maar groter dan de grootste verhuisdoos. Een soort zwart omrand reusaquarium, waar je omheen kunt lopen om er van alle kanten in te kijken. Dit grote kunstwerk, een monumentaal werk zoals ze dat noemen, kom je tegen in het Stedelijk Museum Amsterdam. Daar is het onderdeel van de verzameling moderne kunst die in de kelder is tentoongesteld. Het Stedelijk Bees heet dat. Maar waarom zou een kunstenaar eigenlijk al dat gebruikte ziekenhuismateriaal in een grote bak proppen, zodat wij het moeten bekijken? Mooi is het namelijk niet, al vormen de witte verbanden een grof soort mozaïek met gele verpakkingen en blauwe plastic wegwerphandschoenen. Wat ik zelf nou zo bijzonder aan dit kunstwerk vind, is dat je het eigenlijk niet wilt bekijken, dat het je afstoot. Want gebruikt ziekenhuisafval, dat is vies. Stel je voor dat je in die bak wordt gegooid en tussen die spulletjes moet zwemmen. Je bent dan niet in de wolken. Misschien ruik je wel bloedspetters of raak je gebruikte watjes aan. Brrr. Maar gelukkig, het afval is in dit kunstwerk van alle kanten opgesloten. Je ruikt niets en als je je handen uitsteekt, voel je alleen het gladde glas dat als een rechthoek eromheen zit. Doordat het kunst is geworden, word je toch aangetrokken en krijg je zin om door de ramen te turen. Om te kijken welke spulletjes er allemaal in deze vitrine liggen. En om te kijken wat je misschien herkent van je eigen ziekenhuisbezoek. Zelf krijg ik er meteen een gevoel bij. En niet alleen het brrr, wat is dit vies gevoel. Maar ook het gevoel dat we toch maar veel afval produceren en veel materialen verspillen. Of deze kunstenaar daar inderdaad een betekenis aan hangt, een aanklacht doet tegen de consumptiemaatschappij, dat weet ik niet. Het zou ook niet eerlijk zijn om juist de plaats waar je steeds nieuwe en hygiënische spulletjes nodig hebt, een ziekenhuis, van een afvalberg te beschuldigen. Sommigen zeggen dat deze medische vuilnisbak bedoeld is als een soort symbool van ons streven om de dood te overwinnen. Wat ik wel weet is dat deze kunstenaar meer van dit soort grote objecten heeft gemaakt. Objecten die tegelijk aantrekken en afstoten. Die tegelijk gruwelijk en fascinerend zijn. En die ook met de dood te maken hebben. Zo heeft hij aan het begin van zijn loopbaan, ook in zo'n groot aquarium, een haai op sterk water gezet. En later heeft hij een schedel beplakt met diamanten. Ja, zo zoek je de media-aandacht wel op. Zijn naam is natuurlijk Damien Hirst. En deze kunstenaar is inmiddels wereldberoemd. Behalve een maatschappijkritische moderne kunstenaar is deze Engelsman ook wel een slimmerik. Want zijn grote en confronterende objecten vallen in de smaak bij verzamelaars. Als je nou echt een hip kunstwerk in je collectie wilt hebben dat choqueert en dat misschien een statement maakt, dan kan je voor heel veel geld wat bij Damien Hirst kopen. Het museum heeft hier zo'n 20 jaar geleden wel 500.000 gulden voor betaald. Damien Hirst maakt ook voor gewone mensen nog kunst. Prints in oplagen om thuis aan de muur te hangen. Bijvoorbeeld met honderden gekleurde stipjes. Maar ook dan begint de prijs niet onder de 3 nullen. Als je nou eens in het Stedelijk Museum in Amsterdam bent, ga dit kunstwerk dan maar eens bekijken of betasten. Deze vitrinekast met ziekenhuisafval heet Waste.
Nou, eigenlijk een heel ander soort verhaal, hè, dan de vorige.
Ja, inderdaad.
Dit is iemand die duidelijk vaker in een museum komt, als ik dit zo hoor.
Ja,
en echt goed nadenkt over wat zoiets kan betekenen.
Ja.
Maar jij hebt net ook al gezegd, dat onderwerp sprak je natuurlijk in eerste instantie aan, hè?
Ja, het gaat natuurlijk over de zorg, over afval uit de zorg.
Ja.
En mij deed het meteen denken aan dus de andere kant van de zorg. Dus de kant wat niet gaat over het zorgen voor en het liefde geven aan, maar meer de administratieve kant. En ik moet dan meteen denken aan een beeld wat me is bijgebleven in het woonzorgcentrum.
Mm-hmm.
Dat ik een bewoner zag praten tegen iemand van het zorgpersoneel. Maar dat zorgpersoneel, dat was heel druk bezig achter de laptop. Wat ook begrijpelijk is, want de administratie moet bijgehouden worden.
Ja.
Maar je voelde van beide kanten dat ze eigenlijk niet wilden dat deze situatie zo was.
Mm-hmm.
Je voelt vanuit het zorgpersoneel dat hij eigenlijk al zijn aandacht wilde geven aan de bewoner. Maar de administratie moest bijgehouden worden. Dat is ook een groot deel daarvan.
Ja.
Maar je voelde vanuit de bewoner dat hij merkte dat hij niet alle aandacht kreeg. En niet alle zorg kreeg waar hij om vroeg, als het ware. En dat zijn wel de momenten die toch wel pijn doen voor mij als toeschouwer. Maar natuurlijk nog veel meer voor de mensen die daar wonen en werken.
Ja, dat daar meerdere werkelijkheden naast elkaar soms ontstaan. Hè? Of vanuit de beleving van de bewoner. Ja, die is anders dan vanuit de zorggevende.
Ja, zeker. En soms zie je dat ook wel botsen.
Ja.
Ook al hebben ze, het zorgpersoneel heeft echt het beste voor met de mensen.
Mm-hmm.
Maar je kan niet altijd alle zorg bieden die je zou willen bieden.
Ja.
Vaak zoeken bewoners ook naar troost, naar zekerheid. En dat kan je ze ook niet altijd bieden. En dat, ik zie ook dat dat frustrerend is voor beide partijen eigenlijk.
Ja, en dan dit kunstwerk zou daar ook mee te maken kunnen hebben, omdat het ook laat zien inderdaad hoeveel er wel niet ook wordt geregeld.
Ja.
En dat dat ook soms misschien beperkt kan zijn hoeveel middelen er zijn, hoeveel geld daarvoor is.
Ja, precies. En je kan ook als zorgpersoneel, als mens zijnde, kan je maar zoveel geven.
Precies, ja. Het is eigenlijk heel leuk hoe jij dan inderdaad via jouw perspectief, omdat je dus zelf in de zorg zit, kon kijken naar deze fragmenten of op deze fragmenten bent beland.
Ja.
En jij hebt dus met jouw bijdrage en jouw selectie hier dus de verhalen vanuit dat zorgperspectief kunnen geven.
Ja, maar ik ben nu eigenlijk toevallig werkzaam in de zorg. Ik ben geen opgeleide zorgmedewerker.
Ja.
Ik ben eigenlijk cultuureducator.
Ja, je deed het tijdelijk.
Ja, ik doe het tijdelijk, ja.
Ja.
Ik zie dit niet als iemand die in de zorg werkt en die er dagelijks mee bezig is. Ik zie dit als cultuureducator die eigenlijk toevallig en tijdelijk werkzaam is in de zorg.
Ja, die daar even naar binnen heeft mogen en kunnen kijken.
Ja, precies. Het is echt een mogen. Het is echt een kijkje nemen in hoe die wereld is. Wat voor mij weer heel nieuw is.
Ja, nou, ik denk dat dat ook vanuit de onzichtbare collectie, waarin je dus steeds op verschillende manieren naar dingen kunt kijken en dat verschillende mensen dat kunnen doen.
Ja.
En dat je daardoor weer steeds verschillende verhalen krijgt. Dat is hier natuurlijk het leuke aan.
Ja, precies.
Nou, bedankt Noor voor jouw selectie.
Ja, geen dank.
Dit is het einde van deze gecureerde aflevering van de Onzichtbare Collectie. Met als gastcurator dit keer Noor Goossens. Je kunt ook zelf bladeren door de volledige Onzichtbare Collectie. Op de website van Mares en in je favoriete podcast-app. De Onzichtbare Collectie wordt continu aangevuld met nieuwe verhalen over kunstwerken. Als je zelf ook een bijdrage wilt leveren, kun je contact opnemen met Mares. Iedereen is welkom. De contactgegevens vind je in de show notes van deze podcast of op mares.org. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Tot de volgende aflevering van de Onzichtbare Collectie.